Er zijn nog twee mededelingen, gemeente. De eerste is dat we u willen herinneren aan de voorlichtingsavond voor Roemenië, die woensdagavond, zo de Heere wil, gehouden zal worden in de Hoeksteen. Woensdagavond, en die bijeenkomst begint om 19:30. En in de tweede plaats is mij gevraagd om u te herinneren aan het huwelijk van Artjan Hobbel en Paulien Schippers. De kerkdienst waarin dit huwelijk bevestigd zal worden vindt plaats aanstaande vrijdag om 16:00 in een kerkdienst in de Nederlands Hervormde Kerk te Oud-Beierland. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 22, de versen 2 en 3. Psalm 22, de versen 2 en 3. Ik herken nochtans, gij zijt heilig, Heere, en hebt uw huis, de zetel uwer eer bij Israël, daar uw lof klinkt, keer op keer in gunst doen bouwen. Op u stond vast der vaderen betrouwen, gij zaagt hen aan. Gij hebt wanneer ze in noden tot u om hulp vertrouwend zijn gevloden hen bijgestaan. En het derde, u smeekten zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. 2 en 3 van Psalm 22. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen wij uit Psalm 2 Het 7e vers, welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heere, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het 17e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Dus Johannes 17 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het 7e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: De Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om dat te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is het uwe, en het uwe is mijn, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worde. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn, ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt, en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt, en zal hem bekend maken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt, in hen zij, en ik in hen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond verder gaan met het schriftgedeelte waar we ook vanmorgen bij stilstonden. En de tekstwoorden vindt u in het volgende hoofdstuk, dat is Johannes 18, en daarvan het 8e en het 9e vers. Johannes 18, de versen 8 en 9, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze avond lezen. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed en hem vragen om zijn zegen. Heer, opnieuw zijn wij samengekomen. En opnieuw is het een wonder, mits we het maar verstaan. Want het feit dat wij leven is een wonder. Dat u ons spaarde ook deze uren die tussen de morgendienst en de middagdienst liggen. Dat u ons opnieuw in de gelegenheid stelde om hier te zijn, het is een wonder van uw goedheid. En dat u uw woord steeds aan ons laat. En dat uw woord geopend mag liggen in deze dienst des woords en der gebeden. Het is een wonder waarvan wij de diepte niet kunnen bevatten. En nu smeken we van u. Wil u al die wonderen die tot in de kleinste dingen en in de grootste dingen blijken, op ons hart binden, opdat wij ze mogen verstaan. En nu we vanavond samengekomen zijn om het lijdensevangelie opnieuw open te leggen, in een uur wat ook in het teken zal staan van de voorbereiding voor het heilig avondmaal, smeken we of gij zelf in het gewaad van uw woord in ons midden wilt zijn. Heren, wat we vanmorgen nodig hadden in de bediening van het woord, en vanmiddag in de prediking in de gemeente van Kralingen, en vanavond hier, dat is niets minder dan die krachtige bediening. En wij verdienen het niet dat u ons die bediening schenkt. Dan kunnen we niet terugkijken naar verdiensten die er bij ons zijn. Dan kunnen we zelfs niet terugzien naar wat in het verleden allemaal gebeurd is en geschonken is door u. Dan kunnen we ook niet rusten in een uiterlijke zin op het feit dat u riep tot deze dienst. Dan zijn we telkens weer afhankelijk van de genadige werkingen. En die zijn altijd onverdiend. En daarom smeken we, Heere, wil u in uw goddelijke gunst vanavond onze lippen openen, de woorden geven om te spreken. En wil u met uw geestesbediening er zo in meekomen, dat de oude dingen nieuw mogen worden. Ja, dat we uit dit zo bekende, maar tegelijkertijd zo verborgen woord, oude en nieuwe schatten mogen opdiepen en uitdragen. Wil u ook bij het luisteren alles wat een hindernis kan vormen wegnemen. Er kunnen zoveel dingen zijn, heren, die de loop van uw woord in de weg kunnen staan. Er hoeft eigenlijk in ons hart niets te gebeuren of onze gedachten dwalen af. Want onze wil staat in de verkeerde richting naar de zonde en naar de wereld toe. En onze gedachten staan in de verkeerde richting naar de dingen van deze aarde toe. En heel ons leven is verkleefd aan het stof en niet gericht op de eeuwige dingen. Maar Heere, wil u dan zelf die denkrichting van ons verstand en die wils- en gevoelsrichting van ons hart ombuigen naar u de Heere. En wil u geven dat we in een ogenblik in deze dienst gericht mogen worden op dat wat meer is dan deze aarde. Op dat wat eeuwigheidswaarde heeft. En vooral als we dan vanavond iets mogen zeggen over het grootste geheim, over het dieptepunt van het lijden van de Heere Jezus. Dat is het geheimenis van de plaatsbekleding. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Heere, geef dat het geluid van het woord, de bazuin van het evangelie, helder mag zijn. Helder omdat het niets anders weergeeft dan wat uw woord ons voorhoudt. Helder ook omdat het verstaanbaar is, in duidelijke woorden wordt uitgelegd. Helder ook omdat uw geest het toepast aan ons hart. Wil u dan, heren, onbekeerden nog arresteren? Er zijn er nog zoveel onder ons. Altijd nog te veel die vreemdeling zijn van dat werk van uw genade. Heren, wil u ze te sterk worden. En gebruik uw woord nog tot ontdekking. Opdat ze gaan zien wie ze zijn. Opdat ze gaan ontdekken hoe verschrikkelijk het is om zonder u voor te leven. En opdat ze gelokt en genodigd worden om de toevlucht te nemen tot het bloed des kruises. Wees u met allen die met geestelijke vragen worstelen. En u weet dat er bijzonder rondom de voorbereiding en in de voorbereidingsweek zo van die eigen worstelingen zijn onder hen die met zichzelf vastlopen en die geen weg zien. Wil u ze onderwijs geven, heren, ook uit het woord van vanavond. En wil u bij hen die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden ook licht schenken, breek door de nacht, door de nevel en door de gesloten deuren heen. Wil u zijn met uw kinderen. Wil u, wanneer uw kinderen aangevochten zijn en misschien zo van verre staan en er bij hen zelf niets te vinden is, vanavond het oog richten in de prediking en vanuit de verkondiging op die ene, bij wie in het duister van Gethsemane alles te vinden was. Die macht heeft en die ook spreekt als machthebbende. En wil u geven dat er dan toch hoop mag gloren, al is het door de nevels en door de schaduwen heen, vanuit zijn middelaarsverdiensten. Heere, wil hen die misschien op het ogenblik met verlangen in de kerk zitten en voor wie verwachting gewekt is, omdat ze door uw woord werden aangesproken en misschien bemoedigd, wil u die stille hoop dan niet beschamen, maar wil vanuit die ene die zichzelf overgaf in de plaats van de zijne, hoezeer ze hem ook telkens weer bedroeven en hoe ze geneigd zijn om te dwalen, leer ze vanuit die ene zien dat er hoop is om hem, door hem, tot hem. En dat hij het werk wat hij begonnen is, zal voleinden. Daarvan is de kruisweg het zichtbare bewijs. Hij wankelde niet, hij weifelde niet, hij leed tot het is volbracht klonk. En zo zal hij ook in het leven van zijn volk alles volbrengen. tot het eeuwige volbracht. Heere, wil daar uw kinderen iets van leren. Wees u met een ieder van ons. We zijn vanavond hier gekomen met onze verschillende levensomstandigheden en met onze vragen, met onze zorgen en met onze zegeningen. We denken dan bijzonder aan de familie André Mans uit Dirksland, die de laatste tijd in grote zorgen verkeert rond de gezondheid van een lieve schoonvader en vader, die nog betrekkelijk jong een ernstige operatie onderging, een goes, en die nu heel ernstig ziek is. Op het ogenblik ook niet bij kennis kan zijn vanwege de behandelingen die plaatsvinden. Zelf niet kan smeken en kan vragen. En het was de behoefte dat voor hem gevraagd werd ook hier. En wij mogen hem, die bij u zo volmaakt bekend is, en wiens omstandigheden u weet, aan u de Heere opdragen. Heere, wil u geven dat de doktoren nog middelen mogen vinden, dat hij, kon het zijn, weer herstellen mag. Wil u bovenal geven dat waar mensen op het ogenblik, ook door de middelen die hem toegediend zijn, hem niet kunnen bereiken, wil u, die hem bereiken kunt, ook nu, tot zijn hart spreken. En wil u hem beschermen en dragen als van onder eeuwige armen. Heere, wij hebben geen waardigheid waarop wij kunnen pleiten, maar wil u dat doen en wil u geven dat wij ook hem in onze gebeden aan u de Heere mogen opdragen. Wees u met allen die ziek zijn ook onder ons, denk aan allen die een weg van moeite en verdriet hebben te gaan. Wil u uw koninkrijk onder ons uitbreiden en de werken der duisternis verstoren. Wees u, Heere, met heel uw kerk. We dragen onze eigen kerken aan u op. Kerkelijk gebeuren hier in Nederland, met alle verwarring wat in heel veel opzichten plaatsvindt, wij weten het vaak niet meer. En wanneer we buiten de kerkmuren van onze eigen kerken kijken, dan is er ook zo vaak dat we het horen en zien. Wij weten het niet meer. Heere, zou u willen geven dat wij met al onze onwetendheid en met onze vragen echt voor u aan de grond mogen komen en mogen smeken of u zich erbarmen wilt over uw kerk in deze lage landen. Heere, wil u uw koninkrijk uitbreiden, kerkverlating en de vervreemding van de kerk tegengaan. Wil u de vorst der duisternis zijn winst niet gunnen. U hebt hem toch overwonnen. Heere, laat het ook daarin blijken. En wil u krachtig werken onder ons volk, maar heel in het bijzonder ook in onze eigen gezinnen en onder onze jonge mensen. Heere, wil u ons niet overgeven aan de dwaasheden van ons eigen hart. Of dat nu persoonlijke dwaasheden zijn, of kerkelijke of gemeentelijke dwaasheden. Maar bewaar ons bij uw woord en leer ons de Samuels gestalte te beoefenen. Spreek gij, Heere, want uw knecht hoort. We smeken u voor ons land en voor ons volk. Ontferm u over onze vorstin en over haar gezin. Wil u zijn met het gehele Oranjehuis. Ontferm u over onze regering, landelijk, provinciaal en ook hier gemeentelijk. Wil u, Heere, hen allen onderwijzen in de weg die alleen gezegend kan worden. Dat is de weg van uw woord. Geef wijsheid en afhankelijkheid van u in alle taken die daar verricht moeten worden. Zegen ook een ieder van ons in zijn of haar dagelijkse werk. Wil u aan het begin van deze werkweek ons alle gedenken, ook deze week die we samen mochten beginnen. Zo leggen we alles voor u neer. En bij dat alles smeken we in het bijzonder of u vanuit de arbeid van de Heere Jezus Christus aan ons en onze kinderen wil denken. Heere, schenk het uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 31, het 11e en het 16e vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 45. Daarvan het eerste vers. Psalm 45 vers 1. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Psalm 45 het eerste vers. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wanneer je een militaire begraafplaats bezoekt, dan kom je wel monumenten tegen waarop iets in de geest staat, zoals van zij gaven hun leven voor anderen. Daar is natuurlijk iets van waar. En wij kunnen niet anders dan met respect denken aan de velen die bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog hun jonge leven gaven voor de bevrijding van ons vaderland. In die zin hebben zij hun leven gegeven voor anderen. Voor de vrijheid van Nederland of voor de vrijheid van West-Europa. Maar als je over die uitdrukking nadenkt, zij gaven hun leven voor anderen. Dan blijft toch de vraag in je gedachten hangen, kan dat eigenlijk wel? Kan een mens zijn leven geven voor een ander? En als we dat in zijn diepe Bijbelse verbanden overdenken, dan moeten we zeggen, nee, dat kan eigenlijk niet. Want al kan iemand in een oorlogssituatie door zijn leven te geven, de levensomstandigheden van een ander wel veranderen. Namelijk dat hij in vrijheid leeft. Niemand kan door zijn leven te geven iemand verlossen van de dood. En iemand bevrijden van de schuld. En iemand in Gods ogen rechtvaardigen. Dat kan alleen Jezus, de Zoon van God. En door zijn leven te geven is hij niet slechts de bevrijder van zijn volk, maar heeft hij voor hen een eeuwige gerechtigheid aangebracht. We vinden dat eigenlijk toch zo treffend onder woorden gebracht in deze geschiedenis waarvan we vanmorgen het eerste gedeelte overdachten. En vanavond het tweede stuk willen overdenken. En we schrijven boven de prediking als thema, ik voor u. Daaruit spreekt in de eerste plaats zichzelf overgevende liefde. Want Jezus geeft zichzelf volstrekt vrijwillig. In de tweede plaats, plaatsbekledende liefde. Want hij zegt, indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En in de derde plaats, beschermende liefde. Want het slot van de tekst luidt, opdat vervuld zou worden uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Ik voor u, zichzelf overgevende liefde, plaatsbekledende liefde en beschermende liefde. We hebben gezien hoe de Heer Jezus Christus met zijn discipelen in de hof was. En hoe daar midden in de nacht, het middernachtelijk uur zal al voorbij gegaan zijn, plotseling uit de verte die bende kwam, die bestond uit Romeinse soldaten die in dienst van de Joden waren, de zogenaamde tempelpolitie, tezamen met de overpriesters en de schriftgeleerden, althans hun dienstknechten. En ze hadden hun lampen aangestoken en droegen hun stokken en hun zwaarden om hem zo te arresteren. En dan plotseling in het donker horen ze die stem, de stem van de Heer Jezus Christus die hen vriendelijk en toch beslist vraagt, wien zoekt gij? Waarop de scharen, de bende antwoordt, Jezus van Nazareth. En Jezus antwoordt, ik ben, zoals er eigenlijk staat. En als dat machtwoord klinkt, dan vallen ze voor de grote ik ben, Jehovah Jezus, achterover. Want een moment is er als het ware daar in de duisternis van de hof, De openbaring van de macht van de enige geboren zoon van God. Maar ze krabbelen weer overeind en hebben de zwaarden en de fakkels en de stokken nog steeds in hun handen. En dan vraagt de Heere Jezus opnieuw, wien zoekt ge? Jezus van Nazareth is hun onveranderd en onverbroken antwoord. Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. We zien hier dat de Heere Jezus Christus zich vrijwillig overlevert, overgeeft in de handen van hem die hem zoeken om hem te slepen voor Annas en Caiaphas en straks ook voor Pilatus en Herodes. Hij geeft zich vrijwillig over aan degene die hem kruisigen zullen. U zult niet veel moeite hebben om een kleine voorstelling te maken van wat hier gebeurt. Daar staat de Heere Jezus te midden van zijn discipelen. Eigenlijk, zo krijgen we de indruk, staat hij een klein beetje voor zijn discipelen. En als hij dan die woorden spreekt, ik heb gezegd dat ik het ben, dan zien we als het ware dat hij zijn handen uitstrekt en zegt, als ge dan mij zoekt, bind mijn handen maar. Maar laat deze die hier achter mij staan, Petrus en Johannes, Thomas en al die andere discipelen, laat hen vrij uitgaan. En dan moeten we goed beseffen, dan is het niet alleen maar de aardse beulen en de aardse troep van tempelpolitie met wat dienaren van de overpriesters tot wie de Heere Jezus Christus hier spreekt. Hij biedt zich niet alleen aan hen aan, opdat zij hem weg zouden slepen als was hij een moordenaar. Maar achter deze bende die hem zoekt, ziet hij het werk van God. Want telkens opnieuw worden wij er in het evangelie aan herinnerd dat de Heere Jezus Christus weliswaar door mensenhanden gearresteerd en aan het kruis genageld is. Maar dat wij daarachter moeten zien het werk van God. Want zo lezen we in het boek van Handelingen, in de eerste toespraken van de apostel Petrus, herhaaldelijk, deze Jezus hebt gij aan het kruis genageld. Maar dan staat er dikwijls bij, door de hand van God. Of volgens de bepaalde raad en voorkennis van God. Met andere woorden, wat hier gebeurt gaat niet buiten de wil van God om, maar is eigenlijk de vervulling van het plan van God, van de raad van God. En daarom ziet de Heere Jezus Christus in die grijpende handen van die Romeinse tempelpolitie, of in die bespottende ogen van die dienstknechten van hoge priester Caiaphas, niet slechts menselijke haat en menselijke handen die hem naar het leven staan, maar daarachter weet hij dat de toorn van God op hem aanrolt. De golven en de baren van de toorn van de eeuwige beginnen hier in Gethsemane over zijn hart te rollen. En het is het goddelijk recht, het gekrenkte recht en de goddelijke toorn die hier zijn handen naar de Heere Jezus Christus uitstrekken. Waarom is dat? Wel, u begrijpt dat is omdat de Heere Jezus Christus hier staat als de lijdende borg. Hij staat hier beladen met de schuldenlast van heel zijn kerk. Zoals hij zo ontroerend getekend wordt in de profetieën van Jesaja, waar de lijdende knecht des Heren ons wordt voorgesteld als een man van smarten en verzocht in krankheid. En dan lezen we even verder dat de Heere aller ongerechtigheid op hem deed aanlopen. We mogen dat zo voorstellen dat de Heere als het ware al die ongerechtigheid saamgebonden heeft op de rug van de Heere Jezus. Zodat hij nu gebukt gaat onder dat pak, onder die last van schuld die zijn schouders naar beneden drukt. En tegen die schuld die hij als borg draagt, ontbrandt de toorn des Heren. Als had hij al die zonde gedaan, en als had hij al die schuld door eigen doen tegen de Heere verricht. God strekt zijn handen uit. En als de Heere Jezus Christus dat ziet, dan schuilt hij in de hof van Gethsemane niet weg achter de bomen. Dat deed Adam, uw vader en mijn vader. Dat deed Eva, uw moeder en mijn moeder. Toen de Heere kwam om hen op te zoeken. In hun angst en in hun schuld kropen ze weg achter het geboomte. En toen de Heere hen ter verantwoording riep, durfden ze niet te staan voor hun daden, maar schoven de schuld af. De vrouw die gij me gegeven heeft, de slang heeft mij verleid. En wij zijn ook daarin ras echte zonen en dochteren van Adam en Eva gemeente. Wij staan niet voor onze daden. Zeker niet als het gaat over onze daden voor God. We kruipen weg. We dekken onze schuld toe. En we zinken beschaamd naast Adam en Eva achter het struikgewas neer. Wel eens ontdekt in uw eigen leven dat u zo geneigd bent niet alleen om te zondigen, maar ook nog om uw zonde te vergoelijken en om de schuld te ontkennen en om de schuld soms toe te dekken. Vergeet het niet. Wie zijn zonde toedekt, die zal niet voorspoedig zijn, zegt de spreukendichter. Maar wie ze beleidt en laat, die eerlijk met de zonde voor de dag komt voor het oog van de Allerhoogste, die zal barmhartigheid geschieden. Wel, terwijl Adam en Eva en wij allen als Adams kinderen geneigd zijn om onze schuld toe te dekken en af te schuiven en anderen ons aan te wijzen of op omstandigheden ons oog te richten, treedt de Heere Jezus Christus van achter de struiken tevoorschijn in de hof van Gethsemane en zegt, hier ben ik. En indien ge dan mij zoekt, als ik gestraft moet worden, laat dan alle straf maar op mij worden afgevuurd. Laten alle pijlen, de vlammende pijlen van het recht van God en van de toren van God, dan maar op mijn ziel worden gericht. Maar indien de pijlen van uw toren, mijn vader, op mij gericht worden, zo laat deze heen gaan. Wat een wonder. Want zo ergens dan wordt in deze evangeliegeschiedenis duidelijk dat de Heere Jezus hier gaat staan in de plaats van zijn discipelen, in de plaats van zijn kerk. Hij laat zich arresteren. Hij laat zich straks aan het kruis nagelen. Voor Petrus en voor Johannes en welke namen ze ook droegen. Zij hadden het verdiend. Wij hebben het verdiend dat we de volle toren van God zouden moeten dragen tegen onze eigen zonde en schuld. Wij hebben het erna gemaakt dat God ons voorbij zou gaan en zou wegstormen van voor zijn heilige ogen. Maar nu gaat Jezus Christus in de donkerte van de hof van Gethsemane voor de discipelen staan. En hij zegt, indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En dan moeten we maar goed overwegen op welke wijze de Heere Jezus dat zegt. Nee, dat zegt hij niet als een beleefd verzoek. We hebben vanmorgen gezien dat de Heere Jezus Christus, ook al wordt hij hier getekend als de man van smarten, toch telkens en telkens iets laat zien van zijn koninklijke majesteit en heerlijkheid. Ja, dat is typisch voor de belichting van het evangelie van Johannes. Hoe begon dat evangelie van Johannes ook alweer? U weet het misschien. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En hoe schrijft Johannes een evangelie dus? U bent me al voor, om in die vernederde man van smarten, zelfs tot in de donkerste duisternis van zijn lijden toe, iets te laten zien van de heerlijkheid van Christus. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, u ziet het hier ook weer. En als u met geopende ogen het evangelie van Johannes leest, dan komt u bijna op elke bladzijde wel iets tegen waarvan u Johannes nastamelt en zegt, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wat is het hier die heerlijkheid aan? Wel dat de Heere Jezus hier tegen Judas en zijn trawanten en tegen die overste van de tempelpolitie die bars naar hem toe komen, niet een beleefd verzoek zegt. Zo in de trant van, mijne heren, u wilt mij arresteren, laat alstublieft dan deze discipelen van mij met rust. Nee, zo staat het er niet. Het staat hier als een bevel, als een machtswoord. Indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Hier beveelt een koning, wiens woord gehoorzaamd moet worden. En die niet dulden zal dat zijn woord gebroken zal worden. Dit moet gebeuren. Laat, ik beveel het u, deze heen gaan. U zegt, ja, dat kunnen we begrijpen. Als we de omstandigheden hier zo met elkaar overwegen. Dat de Heere Jezus een bevel geeft aan die Romeinse soldaten en aan die dienstknechten van de hoge priester en van de fariseers. Inderdaad, hij is de Zoon van God, hij heeft te bevelen. Maar het wordt toch moeilijker als we achter die grijpende handen van de tempelpolitie en de dienstknechten van de hoge priester ook de toorn van God zien. De hand van de Allerhoogste. De slaande hand van de eeuwige God, die de handen slaat aan zijn kind en zijn zoon, Jezus Christus. Nee, gemeente, het wordt niet moeilijker. Het wordt alleen maar wonderlijker. Want de ene die God kan bevelen, staat hier. En hij mag God bevelen op grond van Gods eigen woord. Omdat God van eeuwigheid in zijn plan heeft vastgelegd dat wanneer Christus zijn bloed zal storten, dat dan de kerk vrij uit zal gaan. Als Christus borg is voor de zijnen, dan mogen ze allemaal vrij uitgaan. Op grond van dat plan, in de eeuwigheid al vastgelegd, zegt Christus het koninklijk ook tegen zijn Vader. Omdat hij rechten heeft, omdat hij eisen kan op grond van zijn eigen werk en op grond van zijn eigen bereidwilligheid. Indien gij mijn Vader dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En dan moet God aan het bevel van zijn zoon gehoor geven. En God doet het met liefde. Want hij gunt het zijn zoon van harte. Dat hij langs deze weg voor velen lijden en sterven mag. Als we zo deze dingen overdenken, gemeente, dan komt er een veelheid aan gedachten boven. Een veelheid aan gedachten waar we vanavond maar iets van zo naar onszelf toe kunnen aanstippen. Een van de eerste gedachten is deze. Wat zijn de discipelen gelukkig niet dat ze achter zo'n middelaar mogen staan. Want daar stormt de bende aan. De haat in de ogen. Ja, daar stormt in die bende de toren van God aan tegen de zonde die geen mens kan dragen. Maar zie, die pijlen van Gods grimmigheid die wij hadden moeten ontvangen in ons hart, en waar wij door hadden moeten verteerd worden, om moeten komen. Ze worden gericht op het reine hart van de Heere Jezus Christus. En hij zegt het zo met macht. Laat deze heen gaan. Wat is dat volk wat achter die Heere Jezus Christus mag schuilen? Wat zijn die discipelen achter zo'n zaligmaker veilig? Daar kan geen pijl van Gods toorn hen meer treffen. Daar kan niets hen meer schade toebrengen. Daar mogen ze vrij, van schuld bevrijd staan. Achter hem die al de toorn en al de pijlen van Gods gramschap voor hen draagt. Wat zijn die mensen gelukkig. Ja, en daarom de vraag. Mag u daardoor genade nou iets van weten? Van dat schuilen achter de Heere Jezus Christus. Nee, ik vraag niet of alle dingen met betrekking tot het borgwerk van de Heere Jezus Christus in uw leven zijn opgelost. Maar ik vraag of u als een arme zondaar, een doemwaardige in uzelf, nu wel eens de toevlucht hebt mogen nemen en achter hem hebt mogen schuilen. Misschien zijn er later weer heel wat twijfels op afgekomen. Misschien ging het later allemaal wel weer ondersteboven en durft u er op het ogenblik niet eens veel over te zeggen. Maar ik vraag het met opzet maar heel eenvoudig. Heb u daar wel eens achter mogen schuilen? Door de nevels heen en door de vragen heen, als van verre mogen blikken op die borg- en zaligmaker Jezus Christus. Kijk, als u daar nou vreemdeling van bent, wat bent u dan arm? Want dan zegt het woord van de Heere van u, dat wie nu nog voor eigen rekening staat en niet achter die Christus heeft leren schuilen, die is in doodsgevaar. God houdt de pijlen van zijn toorn nog in. Over Nederland, maar ook over u, mijn onbekeerde vriend. Hij geeft u nog het heden van de genade en de dringende roepstem en de lokkende nodiging van het evangelie, ze mogen nog klinken. Maar als u plotseling zou sterven, zeg als u vannacht zou sterven, of van de week plotseling om zou komen, zonder borg voor uw schuld, dan zal u omkomen in de toorn van God. Dan staat er geen Heere Jezus waarachter u schuilen kunt. En dan zult u het zelf moeten beamen. Ik heb het heden van de genade, de tijd van de zaligheid, vermorst. Met allerlei dingen. Nuttige dingen, maar ook zeer onnuttige dingen. Nodige dingen, maar ook zeer zondige dingen. De tijd van de genade vermorst. Had ik maar geluisterd. Toen zo ernstig aan mijn hart gelegd werd, bekeert u, bekeert u. Toen zo lieflijk genodigd werd, komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijn. Had ik er maar naar gezocht. Met meer ernst en met meer ingespannen krachten, zoals de psalmdichter zegt. Maar nu is het te laat. Juist omdat hier getekend wordt hoe de vloedgolf van de toorn van God in Gethsemane aanzwelt op de Heere Jezus Christus, is het zo dringend nodig, gemeente, dat wij elkaar ernstig waarschuwen om deze Christus te zoeken, nu het nog het heden van de genade is. Want wanneer u zonder Christus leeft en niet dat toevlucht nemen, dat schuilen door het geloof achter hem mag beoefenen, u komt om als u zo sterft. En daarom is het dringend nodig dat we in deze lijdensweken gemaand, gedreven, gelokt, genodigd worden. Zoek deze Heere terwijl hij te vinden is. En laat dan deze week van voorbereiding maar echt een week mogen zijn waarin u het bijzonder de Heere zoeken wilt. En zeg het dan maar, Heere, nou is het weer een week van voorbereiding. En nog steeds ben ik niet bekeerd. En leg dan alles maar eerlijk aan de Heere voor. En zoek daarmee in het gebed werkzaam te worden, smekend of hij u genadig wil zijn. En dan moet u niet zeggen, zou dat voor mij nog wel kunnen, want ik ben zo oud. Of want ik heb dit gedaan of dat gedaan. Want als de Heere Jezus Christus hier staat in de hof en zijn handen als het ware uitbreidt en ze uitsteekt om ze te laatste bind te laten binden en ondertussen met zijn andere hand misschien gewezen heeft naar de discipelen, dan laten die uitgestrekte handen van de Heere Jezus zien dat hij de grootste zondaar wil en kan aannemen. Dat hij ook voor hen met zijn hart borg wil zijn. Want laten we er niet gering over denken als we hier die discipelen zien staan. Wat waren dat nou voor mensen? Ja, het waren over het algemeen betrekkelijk jonge mensen. Al wordt wel verondersteld, maar daar kan ik verder niet op ingaan, dat één of twee van de discipelen vermoedelijk tamelijk bejaard waren. Die zijn dan ook vrij snel gestorven. Maar doorgaans, zo krijgen we de indruk, zijn het vrij jonge mensen, die discipelen. Bovendien, het zijn jonge mensen met alle zonden en gebreken die mensen eigen zijn. En zelfs al kennen allen die hier in de hof staan iets van het genadewerk van Christus. Wat zijn het? Zwakke gelovigen, dwalende gelovigen, aardsgezinde gelovigen, mensen die zelfs nog een struikelblok zouden zijn voor de Heere Jezus. Petrus trekt nog een zwaard en slaat Malchus het ene oor af en zou, als de Heer hem geen halt had toegeroepen, op die bende zijn ingehakt. En zo het lijden van de Heere Jezus hebben verhinderd. Zo blind waren ze, zo dwaas. En dat is nou zo'n zegen dat dat ook nog in de Bijbel staat. Want dat betekent dat het voor blinden en dwazen kan. Dat betekent dat het voor schuldige zondaren mogelijk is. En zet dan in gedachten een streepje onder dit element uit de tekst. Dan zegt de Heere Jezus het hier niet als een wens, maar als een bevel. Laat deze heen gaan. Dan hangt het niet van Petrus zijn geloof af of die heen mag gaan. Dan hangt het ook niet van de gedachte van Thomas af, of de waardigheid van een Jacobus. Maar dan hangt het af van zijn sterven en zijn bereidheid en zijn machtswoord. En zeg, zou hij die hier zo machtig en krachtig zegt, laat deze heen gaan, niet bij macht te zijn om in uw oude leven te werken, of al die zonden waar u mee topt en worstelt in een ogenblik van u af te nemen. Laat deze heen gaan. Ja, zegt iemand, maar toch begrijp ik die woorden nog niet helemaal. Want in die woorden staat dat de Heere Jezus tegen die mensen zegt en ten diepste tegen de toorn van zijn vader zegt, laat deze heen gaan. Heen gaan, dat begrijp ik nu wel, dat betekent allereerst vrij uitgaan. Dat betekent dat ze niet gearresteerd behoeven te worden. Maar als je je daar straks heen ziet gaan, zeg, dan is dat toch maar een armzalig hoopje mensen. Dan vlucht de een naar links en de ander naar rechts en straks zoeken ze elkaar in de ellende nog op. En dan gaan Petrus en Johannes samen naar de raadzaal van Caiaphas om te kijken hoe het met de Heere Jezus Christus afloopt. Maar het zijn toch allemaal eigenlijk verdwaalde schapen. Zo staat het ook bij Matthäus. Als hij de geschiedenis van de gevangenneming van de Heere Jezus beschrijft, dan zegt hij, dit alles is geschied opdat de schrift vervuld zou worden. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Dan vluchten ze alle kanten op. En wat kun je nou doen met verstrooide schapen? Een schaap kan zichzelf niet helpen. En zo is het geestelijk toch ook. Als de Heere Jezus door het zwaard van Gods gerechtigheid getroffen wordt, dan vliegen de discipelen alle kanten op. En dan zit Thomas straks in zijn eenzaamheid. Is het eigenlijk wel zo'n gezegend gebeuren wat hier plaatsvindt, dat ze achter de Heere Jezus schuilen? Ja, toch is het een gezegend gebeuren. Want u hebt gelijk, ze vluchten straks allemaal weg. Ze zijn straks allemaal de moedeloosheid ten prooi. Ze denken straks allemaal, met zijn sterven is onze hoop vergaan. Het gaat voor hen allemaal, al die discipelen, door de diepte heen. En daar weet elk kind van God iets van. De een meer dan de ander, dat zal waar zijn. Maar allemaal weten ze dat het door de diepte heen gaat. En dat het soms lijkt alsof alles te vergeefs is. Misschien zit u op het ogenblik wel in zo'n diepte. Er zijn tijden geweest dat u avondmaal mocht vieren. En dan met de nadruk op het woordje mocht. Gezegend avondmaal mocht vieren. En dat u echt van harte mocht zingen. Misschien door de tranen heen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan. Die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. En dat u mocht zeggen, Heere, dat u nou met zo iemand nog te doen wilt hebben. Maar het is allemaal weg. De tranen droogden op. En de tere beleving van die gemeenschap met God ebde weg. En het zicht verdonkerde. Ja, u kan op het ogenblik wel naast die discipelen gaan zitten. Ze zitten, net als Thomas, in stilte te treuren. Och, wie het ik derwaarts weer geleid. Maar vergeet u het niet. Dat midden in die duistere nacht, waarin de discipelen alles dachten kwijt te raken, de Heere Jezus Christus staat en zijn handen uitstrekt en zegt, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En dan betekent heen gaan niet wat u er misschien een klein beetje in hoorde. Ik laat ze aan hun lot over. Gode zij dank niet. Want in hun duisternis en in hun strijd neemt hij het juist voor hen op. Want als hij straks door de bende voortgesleept wordt, eerst naar Annas en dan naar het Sanhedrin en de volgende morgen naar Pilatus en uiteindelijk naar de kruispaal op de heuvel Golgotha. Dan gaat hij niet alleen. Want dan gaat hij die weg als de grote hoge priester. En de hoge priester, als hij alleen het heiligdom inging in het Oude Testament, droeg op zijn borst. De borstlap, dat was een lap met 12 edelstenen en in elke edelsteen stond de naam van een van de stammen van de kinderen Israëls gegraveerd. Ruben en Simeon en Levi. En daarom die hoge priester ging het heiligdom wel alleen binnen, maar hij droeg heel het volk op zijn hart. En ziet u daar nu die grote hoge priester Jezus Christus gaan? De hof uitgesleurd en daar staat hij voor Caiaphas en daar wordt hij geslagen. Het bloed komt op zijn wangen. En straks voor Pilatus wordt hem de doornenkroon opgedrukt en druppen bloeddruppels langs zijn slapen. En nog weer later met de zware Romeinse karwats wordt hij gegezeld, zodat de stukken vlees van zijn rug gereten worden. En nog weer later wordt hij aan het vloekhout genageld, bebloed en bevlekt. Maar in al die wonden van de Heere Jezus ziet u hem staan met namen gegraveerd in de palmen van zijn handen. Met namen gegraveerd in zijn eigen bloed. dan is die ene bloeddruppel daar op zijn voorhoofd, als ik het zo zeggen mag, daar staat de naam Petrus in. En in die handen, daar staat de naam Johannes in. Daar staan de namen van al Gods kinderen in. Laat ze heen gaan, dat is alleen vrij uitgaan. Het is niet, laat ze aan hun lot over. Want de Heere wil juist door voor zijn volk in de bres te gaan staan en door voor zijn volk te lijden en te sterven, hen meenemen. Hij leidt voor hen en in heel zijn lijdensgang denkt hij aan hen. En zo wordt het slot van de tekst ook helder, hoop ik voor ons, opdat vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Ja, dat woord, dat slaat terug op het woord wat de Heere Jezus nog maar zo even in het hoge priesterlijke gebed aan de Heere God heeft voorgelegd. Aan het einde van het avondmaal, in die zaal waar hij met zijn discipelen aan mocht zitten en het avondmaal mocht bedienen, is het laatste geweest het grote gebed van de Heere Jezus, dat wij kennen als het hoge priesterlijke gebed. En daar heeft hij het gezegd in het 12e vers. Ik bewaarde ze in uw naam, en die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand van hen is verloren gegaan, opdat de schrift vervuld zou worden. En enkele uren later wordt dat woord van de Heere Jezus Christus vervuld. Als hij zich vrijwillig plaatsbekledend aanbiedt, dan zegt hij: dit doe ik, opdat er niemand verloren zou gaan. Kijk, wat ligt de zaligheid van Petrus en van Jacobus en van allen die de Heere ootmoedig mogen vrezen, toch vast. Die ligt vast in de gehoorzaamheid van de Heere Jezus en in het bloed van de Heere Jezus. Die ligt ten diepste vast in het feit dat al die mensen al aan de Heere Jezus Christus gegeven zijn door de Vader. Heel ver in den beginnen, voor de grondlegging der wereld. Kijk, en nu de Heere Jezus zijn leven gaat geven voor hen, nu kunnen ze niet meer verloren gaan. Dat wil niet zeggen dat Gods kinderen er daar altijd zo over denken. Meestal is het zo dat ze door veel strijd en twijfels heen gaan. Zal ik nog niet omkomen? Want als de strijd echt hoog gaat, dan kan die vraag branden in je hart. Maar van Gods kant, van Christus kant, ligt het zo vast. Hij zal er niet één verliezen. Niet één. En daarom, wie nu achter Christus door het geloof leerde schuilen, wie nu door het geloof op hem mag blikken en hem zijn vorst en koning mag noemen. Hoe donker ook de weg soms is, hoe aangevochten de dingen ook kunnen zijn in uw leven, de Heere houdt het vast. Petrus, je hebt wel gezegd dat je zelf staande kon blijven. Je hebt wel gezegd, al zouden dus ook allen aan u geërgerd worden, ik geenszins, ik zal met u sterven. Petrus heeft het gehoord: Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe, te zeven op zo'n grote zeef, waarin een oude Israëlitische vrouw het koren van het kaf zeefde, zodat uiteindelijk alleen het koren overbleef in de zeef. En de Heere Jezus bedoelt ermee, Petrus, op die zeef, daar zul je zo gezeefd worden en je zal er ook doorheen vallen. Indien ik niet voor je gebeden had, en dat kan nog de ervaring zijn van een kind van God, als de Satan zift, als je aangevallen wordt van buiten, en als van binnen de ongerechtigheid opborrelt in je hart en je weggezogen wordt, meegezogen wordt. Heere, ik zal door die zee vallen. Maar de Heere zegt: ik heb voor u gebeden. dat uw geloof niet ophoudt. En al gapen de poorten van de hel wijd open, ik zal er niet één aan de hel verliezen die mij van de Vader gegeven is. O, al kunt u er niet altijd bij, kind van de Heere, was dat een zegen. Dan mag het toch wel eens waar zijn. Misschien vanavond, misschien de komende week. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Want uit degene die mij gegeven zijn, heb ik niemand verloren. Ja, maar zegt iemand, kijk, om dat nou te mogen weten, dat je achter Christus mag schuilen en iets wat nog verder is, nog dieper is, nog meer is in het geestelijke leven, weten mag dat je een gegevene bent. Want dat is een diepte. Dan moet je toch enige zekerheid, enige innerlijke verzekering hebben. Ja, inderdaad. Maar zult u dan één ding niet vergeten. En daar kom ik telkens maar weer op terug. Wat zijn die verzekerden nu? Wat zijn die gegevenen nu in zichzelf? Schuldigen. En hoe vindt God ze nu? Als schuldigen. Als verlorenen. En daarom laten deze woorden zien dat er voor mensen die nu verloren liggen en die nu schuldig staan en die het nu niet meer weten en die het leven, zoals de Bijbel dat noemt, in eigen hand niet kunnen houden, dat het nog mogelijk is. O, in al uw vragen en in al uw schuld en met al uw onmogelijkheden, vliet tot de Heere en vraag of Hij u de rechte weg wil leren, ook in deze week van voorbereiding. Maar mensen die nou denken dat ze het hebben en dat ze het zijn en die van binnen toch nog aardig goede gedachten over zichzelf hebben en altijd maar met rekensommetjes komen van dit heb je niet van jezelf en dat heb je niet van jezelf en dat heb je niet van jezelf. Maar nog nooit aan zichzelf gestorven zijn. Ik vrees voor u. En ik zou u zelf maar eens ernstig onderzoeken. Of het wel echt is. Of u werkelijk in de schuld en in de nood alleen Christus nodig hebt, juist ter voorbereiding van het avondmaal. Want er kan soms zo makkelijk gedacht worden, alsof het bloed van Christus niet nodig was om ons van de toorn van God te verlossen. Alsof we met wat gevoeligheidjes en wat aardige gedachten behouden zijn en bekeerd zijn. Het is niet zomaar wat, gemeente. Want het ging voor de Heere Jezus Christus door de hel heen. En dat tekent hoe duur de prijs is die voor de zonde betaald moest worden. En als wij menen kennis te hebben aan Hem, en er kan toch van alles mee door, en we gooien het telkens weer op akkoordjes met de zonde, zou het dan wel echt zijn? Want waar we werkelijk met onszelf voor de Heere in de schuld komen, dan wordt de zonde zo bitter. En wie werkelijk iets ziet van dat dierbare bloed, ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood zou moeten sterven, die zinkt weg van verwondering over dat grote genadewonder. En die neemt in zijn hart voor: Heere, Laat me niet op de weg van de zonde doorgaan. Leer me de zonde haten en vlieden. Want die onteert u en werpt smetten op het lijden en sterven van uw lieve zoon. En zo alleen, wanneer wij niets worden en wanneer wij op onze eigen werken niet meer kunnen schrijven dan alleen maar de dood. En alleen het werk van Christus alles wordt voor een totaal verloren zondaar. Daar krijgt die koning steeds meer waarde, steeds meer dierbaarheid, steeds meer gepastheid, steeds meer algenoegzaamheid. Ja, daar ga ik met de dichter van dat oude psalmlied zingen. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Amen. Zoals onder ons gebruikelijk willen we nu eerst nog een gedeelte lezen van het formulier voor de bediening van het heilig avondmaal. Het is dat gedeelte wat gaat over de voorbereiding. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf van en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe hij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan, die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars, waarzeggers, die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord, van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze alle zullen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in onszelf bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit gedeelte. Eindigen we nu met dankgebed. Heere, wil u de woorden die we lazen uit het oude formulier en ook de woorden van de prediking van deze dag zegenen. Geef ons de rechte gestalte van de voorbereiding. O, leer ons om niet gemakkelijk over deze dingen te denken. Leer ons om niet te steunen op iets van onszelf, want daar komen we mee om. Maar wil u geven dat we met onszelf aan het eind gekomen, de zaligheid buiten onszelf in Christus mogen zoeken. En Heere, wil u dan allen die het nu te midden van alle tekort en schuld aan hun kant, oprecht om u te doen is, dan zelf de vrijmoedigheid geven. Wil deze week in de tijd van zelfbeproeving en zelfonderzoek door alle beletselen en belemmeringen heen breken. En wil u zelf plaats geven aan allen die van u een plaats ontvangen. Wil u ook weren wat niet aan tafel behoort. Gij zijt de hartekenner. En we mogen toch deze dingen heel in het bijzonder ook aan het begin van de week van voorbereiding voor u de Heere neerleggen. Heere, doe ons afzien van mensen. Doe ons opzien tot u. Doe ons afzien van onszelf. En doe ons zien op die ene die het gezegd heeft. Tot al zijn volk, hoe arm, hoe verslagen, hoe bestreden ook in zichzelf. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Zegen ons zo deze week. Breng ons aanstaande zondag allen bijeen. We vragen het. Dankzeggend, uw naam dankzeggend voor alles wat u gaf. Biddend om vergeving voor al het zondige. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.